Hallo iedereen en welkom bij Raspraak.
Hey, hey.
De allereerste aflevering van 2023.
Yes, dus ik hoop dat jullie er allemaal een heel goed kerstverlof hebben opzitten, dat jullie buikjes weer helemaal rondgevuld zijn en dat jullie alles hebben gekregen wat jouw hartje begeert.
Ja, absoluut. En Niki, hoe voelt dat voor jou zo 2023? Voelt het als een nieuwe start?
Het voelt alsof dat we nog altijd 2022 zijn, zeg, ja, for some reason.
Om exact te zijn, het voelt aan als 19 december 2022. Sorry, ik ben mee al aan het aanpassen. Hè. Maar ja, we zijn dus nog even op voorhand aan het opnemen. Kwestie van een klein beetje speling te hebben. Maar we hebben er alleszins alweer volledig zin in. Juist, Ricky?
Ja, dat klopt volledig.
Als ik me niet vergis, komt deze aflevering uit op 7 januari.
Normaal wel.
Ik denk dat was wat al aangekondigd had. Ja, oké, dus we zijn ruim op tijd. Ik kan nog een paar weken om die net te doen. Ja, we zijn wel zelf nog een beetje in de kerstsfeer. Wel, zoals ik zeg, 19 december. De hapjes zitten in de oven momenteel. Dus als er gebied wat achtergrondgebied wordt, het zou wel een keer dat kunnen zijn. Voor de rest, Niki, wat hebben we hier nog allemaal te doen vandaag voordat wij in de case vliegen?
Ja.
Het is serieus aan het waaien in onze achtertuin. Maar eerst en vooral hebben wij enkele mensen die wij moeten bedanken. En deze week zijn dat onze teergeliefde Patreons. Tom K., die zich deze week heeft ingeschreven, de Preitere Betty Sue, Michel Buik, Ruben Vastra, Ieper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedict Helissen, Shani Hosens, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Mai Keizer, Josie, Ogen Jens, Michael Onkelings, Zustache en Suzanne van Dalen. Allemaal topmensen die het nooit gaan voor hebben dat ze in de supermarkt zo tussen twee mensen die in een rijtje aan de kassa staan moeten passeren. En ook gewoon een keer pardon zeggen, zodat die mensen hen zouden doorlaten. Maar dat die mensen eigenlijk zo op ongeveer 15 centimeter van elkaar blijven staan en naar u staan te kijken alsof dat je Chinees aan het praten bent. En dat je daar dan eigenlijk moet tussen wurmen en dat ze dan kijken naar u alsof dat onbeleefd geweest bent. Zo'n dingen gaan ze nooit voor hebben, onze Patreons. Oké, even nog een fotootje voor in de groep. Dus Niki, mooie lach. Ik, als er mensen zijn die in december de foto gezien hebben, dit is het exact moment dat hij genomen werd. Ja, legend. Oké. Nu ook posten in de groep.
Ik zal hier anders een beetje een ASMR doen, terwijl ik aan het smikkelen ben.
Eigenlijk fantastisch idee om ovenhapjes te eten tijdens
een geweldig. Oh, het is nog te warm.
Ja, ze komt net uit de oven. Ik denk, ze letterlijk 180 graden.
Nu, terwijl dat onze hapjes verder aan het afkoelen zijn, kunnen wij anders al een keer luisteren naar de inzending van een van onze luisteraars, Jens.
Ja, inderdaad. Deze week komt dat van Lana!
Lana!
En Lana had ons het een en ander te vertellen. Niki, ik laat aan jou de eer over.
Oké. Hoi Niki en Jens, ik heb tot nu toe al jullie afleveringen van jullie podcast meegeluisterd. En ik moet zeggen, jullie zijn geweldig bezig. 5 sterren hebben jullie van mij zeker verdiend. Dank u wel, Lana. Ik wilde dan ook even mijn verhaal met jullie delen. Mijn ouders zijn al jaren uit elkaar. En om het weekend verbleven mijn zus en ik bij onze vader. Ik was rond 10 jaar en mijn zus 15 jaar. We waren overdag even alleen thuis en hadden niet beter gevonden dan een zelfgemaakt Ouija-bord op te stellen. Altijd een goed idee. Bovenin het huis hadden we dan een glas gezet met kaarsen rond. En rond het glas alle letters en een ja en nee. We riepen de geesten op die zouden verblijven in het huis. Maar helaas geen reactie. We ruimden alles weer op en gingen naar beneden. Na een tijd ging ik naar boven iets halen. Ik kan niet juist vertellen wat. Ik klikte het licht aan, ging mijn slaapkamer enkele passen in en het licht klikte alweer uit. Ik, heel verschoten, probeerde het licht weer aan te krijgen. Dit lukte niet en ik ben naar beneden gelopen al roepend op mijn zus. Zij lachte ermee en wuifde het weg. Na een half uur ging ik terug naar boven en was het licht weer aan. Ik heb het uitgedaan en heb er niet meer over gesproken. Na die dag kreeg ik regelmatig, als ik bij mijn vader verbleef, een bloedneus, alleen als ik daar was. Tot zo erg toe dat ik zelfs flauw viel in de badkamer, net naast de wasbak en met mijn hoofd in de wasmand. Uiteindelijk is mijn vader verhuisd en heb ik dit nooit meer gevoel gehad. Ik weet niet of dit paranormaal was. Misschien hebben jullie hier een betere verklaring voor? Maar het huis geeft me nog altijd de creeps als ik hier voorbij reed. Bij mijn moeder is het een heel ander verhaal. Hier had ik nog 2 jongere zussen. Mijn moeder vertelde mij verschillende keren dat 's avonds een van mijn 2 zussen altijd in hun bed leek een conversatie te hebben met een persoon. De andere sliep dan en mijn moeder ging kijken tegen wie ze bezig was. Altijd kijkend naar dezelfde hoek in de kamer, zag mijn moeder mijn zus staan in bed. Als mijn mama daar dan stond, wees ze naar de lege hoek en lachte. Kinderen hebben een grote verbeelding en ja, zeker rond de leeftijd van 2 à 3 jaar. En een hele grote conversatie was het natuurlijk ook niet. Dus moeder gaf er verder ook geen aandacht aan. Tot ze zelfs 's nachts wakker werd in haar kamer en een man in een groene schijn zag staan. Van het moment dat hij doorhad dat zij hem zag, schudde hij van nee en hij leek verschoten te zijn. Hij wuifde met zijn handen alsof hij wou zeggen, jij mag mij niet zien. Mijn moeder geloofde het niet en wreef in haar ogen en toen was hij weg. Daarna heeft ze hem nooit meer gezien. En mijn zus ook nooit meer gepraat in de nacht tegen de hoek van de kamer. Groetjes, Lana.
Oké, ja, veel om te ontleden daar, hè. Laat ons beginnen met verhaal 1, het zelfgemaakte Ouija-bord.
Bij het huis van de vader.
Ja, ja. Inderdaad. Het flauwvallen daarna. Wat zijn jouw bedenkingen?
Wel ja, ik zou al eerst zeggen van probeer zeker geen eigen Ouija-bord te maken. ik ben nogal bijgelovig daarin. Allee, in de zin van, ik ben wel sceptisch, maar ik probeer niet al te veel te fucken met die shit. Zeg ik nu, ook al hebben we vorig jaar een liveshow gedaan waarbij dan een Ouija-bord hebben gebruikt.
Ik probeer niet te fucken met die shit. Okay. Ja, mensen ons laten betalen om 2 uur te kijken naar wij die aan het lachen zijn met een Ouija-demon.
Ja, maar lesje geleerd. En ik denk niet dat ik dat nog rap ga doen in elk geval.
Ik heb geen lesje geleerd. Fuck you, zo.
Nu, over dat flauwvallen. Ja, dat is natuurlijk iets... Ik zou dat eigenlijk niet echt wijten aan het paranormale. Er zijn mensen die regelmatig wel een keer bloedneuzen kunnen krijgen en misschien wel een paar episodes hebben van flauwvallen. Misschien jij met je medische achtergrond hebt daar meer zicht op. Maar daar ben ik wel nuchter genoeg in om dat gewoon te wijten aan iets fysiek. Misschien een flauwte gedaan of iets dergelijks.
Ja, er zijn 1001 redenen dat je kan flauwvallen natuurlijk. Of dat het daarom inderdaad iets paranormaal is. Het kan ook een toeval zijn dat dat kort na die geïmproviseerde Ouija-sessie was. Maar begrijp het wel dat er zo'n paar dingen samenkomen. Je hebt eerst de Ouija gedaan, dat wil dat licht niet meer werken. Dan begint plots flauw te vallen uit het niets. En een keer dat je weg bent uit dat huis, stopt dat ook. Dan snap ik dat je daar vragen bij stelt. Dat bepaalde vraagtekens oproept, toch? Maar volgens wat ik hier beschreven heb gelezen en gehoord, heb ik niet echt de overtuiging dat dat als iets paranormaal klinkt. Nu, het tweede verhaal. Kinderen die het niet staan te staren naar de hoek van de muur of ingebeelde vriendjes hebben of eender wat, op zich ook niet zo merkwaardig. Het feit dat die volwassen moeder dan ook wel effectief een figuur gezien heeft, dat vind ik dan wel ietske specialer.
Nu, ja, ik vind misschien wel dat er wel een link is met iets dat we al meermaals zijn tegengekomen. Het doet mij een beetje denken ook dat ze misschien een soort van slaapparalyse-episode heeft gehad ook toen.
Ja, ergens kan dat inderdaad ook wel. Of het kan gewoon een nachtmerrie geweest zijn die echt leek. Dat is moeilijk te bepalen natuurlijk. Ik heb zelf in mijn onderzoek rond slaapparalyse heb ik heel weinig gehoord over demonen die echt precies aan het bewegen waren of iets aan het doen waren of zo, of figuren. Maar het kan natuurlijk wel. Je kan effectief wel dingen zien die er niet zijn op dat moment. Dus die kunnen waarschijnlijk ook perfect bewegen. En teken doen van hij mag mij niet zien, for some reason. Ik weet het natuurlijk niet, ik was er niet bij, maar het enige merkwaardige natuurlijk is wel na die droom, dat, of na dat visioen, of nadat uw moeder die figuur heeft zien staan in die kamer, dat uw zusje dat dan ook niet meer gezien heeft. Dat dat ook gestopt is bij haar, net op datzelfde moment. Dus dat maakt ook wel iets extra spooky.
Ja, dat vond ik inderdaad ook wel boeiend. En sowieso, dat is altijd zoiets. Hè. Kinderen dan zo echt conversaties hebben met iets dat er niet is. Ik ben blij dat we op dat vlak geen kinderen hebben, want oh my god. Het is al erg genoeg als onze katten zo een keer te lang naar een bepaald plekje aan het staren zijn.
Ik ben op heel veel vlakken blij dat wij geen kinderen hebben. Maar goed, voordat we erin vliegen. Nicky, heb jij nog goede films gezien in de afgelopen week?
Heb ik nog goede films gezien? Ik heb 10 minuten gezien van Barbarian, dus daar kan ik nog geen mening over vormen. Maar ik had gelezen op het internet dat dat wel een keer de moeite was om te zien. Dus de volgende keer kom ik daarop terug in elk geval. Ben ik eraan het denken of ik nog iets grafspraak-related heb bekeken recent. We hebben een beetje verder gedaan met American Horror Stories. Ja. Dat in elk geval wel.
Inderdaad, maar tv-series hangt volgende zin.
Oké, sorry.
Ik ga nog niet vertellen over mijn filmvoorkeur. Er komt nog één, maar je komt later aan bod.
Ja.
De series, ja, inderdaad. American Horror Stories hebben we dan zitten kijken. Dus niet Story, maar Stories. Wat dat een anthologie-serie is van dezelfde makers. Dus elke aflevering is eigenlijk een losstaand verhaal. Ik denk dat er soms een keer een verhaaltje is dat twee afleveringen duurt of zo, maar meestal is het één aflevering per verhaal. Hè.
Ja, en er worden soms wel een paar callbacks gedaan naar eerdere afleveringen of eerdere seizoenen van American Horror Story.
Ja, ja. Je merkt dat Ryan Murphy nogal verliefd is op zijn eigen werk. En terecht. Dus dat is zeker wel een aanrader. Andor hebben we ook gezien.
Ja.
Ik weet niet of je naar podcast geluisterd hebt de laatste tijd.
Nee.
Ik heb eenmaal naar één iets geluisterd, maar dat was zo de crossover tussen Welcome to the AA en de Volksjury, wat dan de twee grootste podcasts van dit land zijn. Dus daar moeten we niet echt reclame voor maken, maar als het je boeit, luister er zeker een keer naar. Ik ben zelf geen luisteraar van de Volksjury. Ik denk dat ik 5 afleveringen of zo gehoord heb van hen. Maar het was wel een boeiend gesprek. Misschien dat ik toch een keer eindelijk naar die podcast ga beginnen luisteren, want ik hoor daar zodanig veel over.
Ja, we moeten toch een beetje mee zijn met...
Met onze tijd.
Ja, en vooral ook met de onderwerpen die toch wel heel dicht aanleunen tegen onze interessewereld. Ook,
wel, maar dat is ook een beetje de reden dat ik er net niet naar geluisterd heb. Omdat ik ze ook niet zo wel, omdat we per ongeluk iets zouden imiteren van hen of zo. Terwijl, ik zou dat nooit bewust doen, maar voor hetzelfde stelt een herhaalde grap dat zij elke keer gezegd hebben, gewoon omdat hij in mijn hoofd gebleven is. Maar ben ik al lang vergeten dat dat eigenlijk een grap van hun er was. Dus vandaar, zo dingen die te dicht bij ons thema aanleunen, vermijd ik meestal een beetje, net om die imitatie te voorkomen.
Dat snap ik wel. Maar Jens, je bent volledig uniek, dus geen zorgen daarover.
As far as you know. Ja, dan gaan we een keer echt in de case van vandaag vliegen.
Oké, ik ga mij terwijl een hapje nemen. Of ga je mij hier al een vraag stellen of weer een quiz laten doen of het een of het ander, want ik ga even mijn mond vol hebben.
Ik ging je eigenlijk net een gedichtje vertellen.
Oké, om.
As the moon at midnight moves through the starry sky, out there in the bog land, the banshee's shrill cry. The one seldom heard and that human eye cannot see. Some say the ghost of one who died in agony. This, said the cry of the banshee, is a brief, loud, shrill screech that into the depths of the soul seems to reach. And those who have heard it will never forget that loud, ear-piercing scream till the day of their death. To those who have heard it, fear of the night it does bring. The cry of the banshee is a terrifying thing. The most terrifying scream that they ever did hear. A cry that instills in those who hear it, fear. The cry of the banshee is a blood-curdling cry. It pierces the silence of the midnight sky. And those who have heard it never leave us in doubt. That at midnight, from their homes, they never more venture out. Als je goed geluisterd hebt, Nicky, zaten er een paar subtiele hints in het gedicht van Francis Duggan dat ik net heb voorgelezen over wat dat het onderwerp van mijn case is vandaag.
Ja, Banshee.
De Banshee. Wat weet jij over de Banshee?
Ja, eigenlijk heel weinig, moet ik zeggen. Basically, alles wat al een beetje in dat gedicht gestaan heeft. Het is een soort van evil boswezen, een soort van heks, zal ik maar zeggen. En het is inderdaad zo die een schreeuw van de Banshee, dat zo, waar dat ze het meest bekend voor is. Zo, hè?
Ja, ik merk het wel. Inderdaad, de schreeuw werd juist, de rest niet.
Oei.
Het is geen heks. En evil, dat valt eigenlijk ook te debatteren. We zullen dat vandaag een beetje
ontdekken. Het is gewoon verkeerd begrepen.
Voilà, inderdaad. Hier heb je al een beetje een print van een Banshee. Weinig beschrijven hoe dat die eruit ziet.
Het is een ets en het is een vrouw, of toch een vrouwachtig wezen in elk geval, met een lang kleed, lang haar. Er vliegt ook een vleermuisje naast en ze ziet er, ik weet niet hoe dat ik haar een blik moet omschrijven, het is zo een mix tussen terrified of eigenlijk ja, een beetje kwaadaardig zo.
Ja, en als ze goed kijkt, dan zie je dat ze volgens mij ook een OnlyFans is. Want ze is zo haar ogen aan het wegdraaien en haar tong aan het uitsteken. Het is zo'n agegao gezegd, precies.
Oké, if you say so.
Maar goed, dus wat is een Banshee? Ik denk dat de meesten van jullie inderdaad wel al weten. Ja, Banshee zijn altijd vrouwen, voor zover dat ik het toch gevonden heb. En kunnen heel luid hillen. Tot op dat punt is ze wel heel gekend. Maar... ja, we kennen ze natuurlijk allemaal wel een beetje uit tv, uit films, series, boeken. Ze komen heel vaak voor in popcultuur. Meestal worden ze afgeschilderd als kwaadaardige vrouwelijke geesten die luid gillen en mensen de stuipen op het lijf komen jagen. Een beetje zoals dat hij omschreven hebt. Allee, hij omschreef ze als een heks.
Ik dacht dat een beetje zoals dat hij doet.
Maar dus ja, zeker in Hollywood-versies zullen ze haar zo'n beetje afschilderen als een oude vrouw met veel grijs haar, lange nagels, rottende tanden, zo'n beetje heksachtig zoals hij omschreef, bloedrode ogen gevuld met haat en verdriet. En in die ogen kijken zou je wel keer je leven kunnen kosten. Zo dat is het algemene beeld van een banshee. Maar als we terugkijken naar de legende van de Ierse banshee, waar dat, het komt uit de Ierse mythologie uiteraard, dan zullen we merken dat ook niet helemaal klopt. Nu, in veel films zal ze vertoond worden als een figuur die haar slachtoffers gaat achtervolgen, die hillen aan het uitslaan is en zelfs de meest dappere, stoere figuur eigenlijk gewoon in twee zou kunnen rukken. Ja, vaak zijn die gewoon niet meer dan een scary ghost. Ik heb zelf een paar voorbeelden uit recente fictie opgesomd van dingen die ik zelf gezien heb, waarin dat ik ook merk van banshees worden eigenlijk echt geen recht aangedaan daarin. Bijvoorbeeld in de serie Supernatural, jou ook niet onbekend, worden ze eigenlijk afgeschilderd als niet meer dan gewoon een vengeful spirit. En niet meer dan dat. In de serie Teen Wolf zit er ook een personage die een banshee is, maar dat is dan eigenlijk een mens die wel luide screams kan uiten, maar die ook zo'n beetje visioenen krijgt rond andere mensen hun dood. Wat dat dan wel in lijn is met hoe dat een echte banshee zou zijn.
Dus eigenlijk een banshee. Je kunt op zijn minst een keer je mondhoeken naar boven doen.
Je moet dat eerst verdienen, Nicky. En ook in, jullie wellicht wel allemaal bekend, in Harry Potter, komt ze ook voor in een boek van Gilderoy Lockhart, waarin dat hij heeft een boek geschreven over zijn zogezegd avontuur, waarin dat hij een banshee verbannen had, en dat heet Break with a Banshee.
Oké, en laten we ook vooral niet vergeten dat Susie ook haar band had van Susie and the Banshees.
Susie?
Susie Sue. Ja, sorry, ik weet dat je niet echt mee zit met muziek. Never mind. Laat er maar van tussen.
Oké, we gaan een poll doen in de groep. Wie kent er Susie and the Banshees?
Amai. Pijs al nog gaan verschieten.
Eet uw mond leeg voordat in uw micro praat. Zoals ik dus al een beetje zei, de echte Ierse legende van de banshee is iets minder kwaadaardig. De Ierse banshee die zou zich hechten aan bepaalde Ierse families. 5 families in het bijzonder, kom daar zometeen op terug. Vooral die met royaal koninklijk bloed. En die zal hen ook waarschuwen voor dood en tegenspoed. Ze zou ook de taak hebben om overledenen veilig naar het hiernamaals te leiden. Hoewel, dat is afhankelijk van de streek precies. Want de banshee die komt ook vaak samen met iets dat in Ierse legendes een coachabauer heet. Wat dan een zwarte koets is die getrokken wordt door hoofdloze paarden en bereden wordt door een dullahan. Een dullahan, die naam heb je misschien al gehoord.
Ja, was dat niet zo de headless horseman?
Ja, een dullahan is een hoofdloze ruiter. Dus die koets zou aan de deur aankloppen en wie dat de deur opent, krijgt bloed in zijn gezicht geworpen voor de moeite en wordt meegesleurd in de koets. Ik heb deze week ook een film gezien waarin dat eigenlijk mooi in beeld gebracht wordt. Behalve dat bloed in het gezicht krijgen. Het is een oude Disney-film uit de jaren 50, Darby O'Gill and the Little People. Ik had u daar een trailer van getoond,
ja,
weet je nog?
Ja, it was something.
En in die film hoor je Sean Connery ook zingen. Enkel daarvoor is het eigenlijk al waard. En ik vond het eigenlijk oprecht een sava film, hè. Als ik het niet verkeerd op heb, denk ik dat Sean Connery eigenlijk een Schot is en geen een Ier. Maar Disney heeft ook wel whitewashing gedaan in het verleden, dus Irish washing zal er ook wel tussen gezeten hebben. Nu, ik ben niet Iers, ik heb niet echt een band met Ierland of zo, behalve dat dat mij een heel tof land lijkt. Dus ik weet niet in hoeverre dat heel die film correct is, maar er komen heel veel van die Ierse mythes in voor in die film. En ze brengen dat eigenlijk een beetje allemaal samen. Ik zal even een stukje tonen uit die film. Nu, wegens dat we niet willen nageklaagd worden door Disney, had dat niet in de aflevering zitten, maar ik zal gewoon een keer een stukje met de banshee en de dullahan tonen. Oké. Okay? Ja, en tot dusver. Voor de mensen die het stukje willen zien dat wij net bekeken hebben, het had van 1 uur 21... tot 1 uur 25 ongeveer. En die film staat op Disney+. Darby O'Gill and the Little People. Wat heb je net gezien, Nicky?
Wauw. Ik weet niet wat ik verwacht had van special effects in de jaren 50, maar ik vond dat eigenlijk echt nog vrij cool.
Ja. Wel, het die Banshee daarin gezien. Ik herinner mij dat van jaren geleden, dat ik dat zo ooit keer in een of andere top 10 lijst zag, zo als een van de creepiest special effects aller tijden. Nu, voor de dag van vandaag is dat niet bijzonder creepy. Maar het schijnt dat er in die tijd, de kinderen die dan die film gekeken hebben, dat er echt wel heel veel waren die daar een enorme schrik van hebben opgedaan. En dat tot op vandaag nog altijd herinneren dat dat echt super creepy was.
O ja, maar dat kan ik echt goed geloven. Voor mij is dat The Ring, maar ik denk dat ik dat vooral al een keer gedaan heb. Ik kan niet meer deftig naar een waterput kijken.
Ja, ik niet meer aan VHS-cassettes, maar dat is vooral omdat ik geen videospeler meer heb. Los daarvan, we hebben ook de Cochabauer gezien, we hebben de Dullahan gezien. Ja, het was gewoon een hoofdloze ruiter aan een doorzichtige koets uiteindelijk. Hè.
Exact.
Ja.
En paarden met hoofden, foei.
Ja, maar goed, ik vind het persoonlijk wel een goede film. Ook al is het zo'n oude film, ik had er al heel dikwijls een keer over gehoord, maar ik denk dat dat hier in België totaal nooit een bekende film geweest is, want ja, ik hoorde dat altijd zo in Amerikaanse top 10 lijsten of zo, maar ik heb hem nu eindelijk gezien en ben blij dat het gedaan heb. Het is een aanrader. Goed, verder over de Banshee. Er zou dus wel een beetje onderscheid zijn tussen friendly en hateful banshees, want ze zouden wel allebei voorkomen. De friendly banshee houdt van de persoon die gaat sterven en het gehuil of het geklaag dat je hoort is gebracht met een soort tederheid om de stervende en die familie te steunen in de laatste reis naar het hiernamaals. En dan is er ook de hateful banshee die eigenlijk hetzelfde zal doen. Ze zal die ook horen hillen of klagen, maar dat is meer omdat ze plezier heeft in de dood van de persoon. En afhankelijk van het soort banshee kan de aanwezigheid het rouwproces dus eigenlijk moeilijker of makkelijker maken. En wanneer dat banshees niet bezig zijn met de overledenen, zouden ze volgens de legende zich schuil houden in bossen, in gebergtes of in rivieren. Dus je zat niet volledig naast met die bosheks daarnet. Mm-hmm. Maar heks vind ik geen correcte benaming, want als ik aan een heks denk, dan denk ik aan iets dat leeft. Nu, de schreeuw van een banshee zou volgens legendes meestal 's nachts gehoord worden. Ze zou het dan zodanig luid kunnen hillen dat glas ervan zou kunnen barsten. En in het geval van een zeer belangrijk overlijden komen zelfs meerdere banshees samen om te rouwen en te kienen. Nu, kienen, ik weet niet of je die naam al ooit gehoord hebt. Nee. Dat is een soort klaagzang die Ierse boeren vaak uitvoeren bij overlijdens. En dat zou geïnspireerd zijn op het gehuil van een banshee. Ik heb hier een klein voorbeeldje van hoe dat zo kienen zou moeten klinken.
Dat is geen een No Danny Boy.
Dat is geen een Danny Boy, niet. Ik denk dat de Danny Boy zingt als je vent bent en als je vrouw bent, dan kient je. Nu, banshee sightings die worden gelinkt aan Ierland, maar ze zouden soms ook wel voorkomen in Schotland en Wales. Die hebben ze ook allemaal hun eigen banshee-legendes. En door Ierse immigraties zouden er ook nu en dan welke sightings in de Verenigde Staten plaatsvinden.
Dan zijn er die dan mee zijn gekomen met de Mayflower.
Ja, voilà. Maar ja, ik ga je nu al een klein beetje moeten teleurstellen. Ik heb geen enkel bewijs gevonden van moderne sightings. De enige dingen die ik vond, waren duidelijk in scène gezet of waren duidelijk gewoon het geheel van een dier en iemand die te paranoia was. De enige omschrijvingen die ik vond, waren zo ja, Reddit-posts waarvan dat de waarheid ook moeilijk te achterhalen was. Dus ik heb die nu eigenlijk ook niet gebruikt. Ik heb echt heel het internet afspeuren naar videobewijs of audiobewijs of zo, maar er was niets dat mij ook maar een klein beetje kon overtuigen. Maar moest er toch iemand iets ergens een video weten of zo, stuur het al zeker door. Nu ga ik kijken naar de oorsprong van de banshee. Wanneer banshees zichzelf zichtbaar zouden maken, wat dat ze volgens de verhalen kunnen, wat dat een keuze is dat ze kunnen maken. Ze kunnen onzichtbaar zijn en ze kunnen zichtbaar zijn. Dan gaan ze voor de look van een van de aspecten van de Keltische godin van oorlog en dood. Die heeft drie verschillende aspecten, die je eronder ook kan zien. De jonge vrouw die je rechts ziet staan op de tekening heet Badbe. Ik weet niet of ik dat juist uitspreek. Het is B-A-D-B. De statige vrouw die je binnen ziet staan is Matcha. En dan is er nog de Morrigan. En Morrigan is een verweerde oude heks. Hoewel dat Morrigan eigenlijk ook soms in sommige bronnen die ik terugvond gebruikt wordt als de naam van die godin op zich. Dus de godin van die drie aspecten. En er zijn dan ook weer andere teksten die de Morgan meer omschrijven als een soort valkyrie. Als een soort engelen die waken over het slagveld en die, die gevallen krijgers naar, ja, naar de eeuwige jachtvelden of whatever zullen helpen begeleiden. Of naar de Otherworld, zoals dat in de Ierse legendes heet. En dat is tevens ook de taak die de Banshee heeft. Of de Coachabauer. Dus blijkbaar hebben die een heel team om mensen naar het hiernamaals te leiden.
Cool.
Nu, soms zouden ze ook gezien worden terwijl dat ze bebloede kledij van stervende mensen komen wassen. En dan zijn ze gekend als de Bienige of de Wassende Dame. Andere keren zouden ze dan ook het gedaan te kunnen aannemen van een dier dat geassocieerd wordt met Ierse hekserij, zoals een kraai, een wezel of een haas. Banshees die komen dus vooral die komen voor in de Ierse mythologie sinds de middeleeuwen ongeveer. En dat komt van iets dat de Banshee heet. Het wordt geschreven als Bien-Sietge, maar het is Banshee qua uitspraak. En dat betekent fairy woman, dus feeënvrouw. Ze worden ook gelinkt aan tumuli, wat dat een soort begraafplaatsen zijn die al honderden jaren het landschap van Ierland typeren. Je kan dat hier zien, die tumuli. Ah, wat dat, doet dat je
het zijn eigenlijk hobbithuisjes, ja. Maar dan ja, gewoon met een rechthoekige inham erin. Dus waarschijnlijk als een soort van crypte dan.
Ja, het zijn begraafplaatsen, maar inderdaad, het ziet er exact uit als hobbithuisjes. Het was ook dat ik een beetje op hoopte dat ik zei. Nu, beschrijvingen van banshees variëren wel enorm. Wat dat vaak terugkomt, is dat ze lang golvend haar hebben en een zwarte of een grijze jurk. Ze zouden telkens de vorm van een menselijke vrouw aannemen, maar verslagen variëren over bijvoorbeeld de lengte. Sommigen omschrijven een banshee als onnatuurlijk groot. Anderen zeggen ze dat ze ergens tussen de 30 en de 120 centimeter is. Dus ja, het had een beetje alle kanten uit. Sommigen zeggen dat het over een oude dame gaat. Anderen spreken over een uitzicht als een vee of een elf, een mooie jonge vrouw, een sterke krijgersvrouw, zo die drie aspecten dat ik daarnet benoemd heb. Dus al die beschrijvingen komen wel voor. Er worden verschillende haarkleuren, lengtes en leeftijden genoemd in allerlei getuigenissen. Het enige dat consistent is aan banshee-beschrijvingen is dat het altijd een vrouw is. Ik heb hier nog een tekening gevonden van... wat is hier?
Twee mannen in tophead dan heel erg verschrikt achter zich kijken omdat er een vrouw met armen in de lucht naar hen aan het afkomen is, precies.
Ja, inderdaad. Ik denk dat die vrouw een banshee hoort te zijn. Maar die mannen staan inderdaad zo wat geschrokken te kijken. En ze staan zo...
Oh no, the big woman will devour us all.
Ze staan zo in die zijdelingse positie van ik moet je scheet laten, maar het mag geen geluid maken. Zo. nu, een bezoek van een banshee, ja. Zou hij dan voor staan springen? Zou hij dan voor tekenen dat de banshee een keer langskomt bij u?
Ja, maar ik zit juist mijn hapjes in mijn mond.
Eet uw mond leeg, Nicky.
I mean, like I said, dat is misschien wel verkeerd begrepen. Ze is bij mij altijd welkom, hoor. Zolang dat dan niet wil zeggen dat ik binnen 5 minuten ga sterven of zo.
De banshee die komt bij de stervende, maar meestal de personen die ze zien, zijn niet de stervende zelf, maar zijn de nabestaanden. Het lijkt voor veel mensen waarschijnlijk geen aangenaam bezoek, want een banshee die langskomt wil zeggen dat er iemand doodgaat. Maar door de nobele families van Ierland werd dat vroeger wel als een privilege gezien om een banshee te hebben. Het is niet zeker wat dat de echte oorsprong is van de banshee, maar er is wel een theorie. En die gaat als volgt. In de vroege 8e eeuw, wanneer dat een krijger of soldaat zou sterven, was het de traditie dat een van de vrouwen uit het dorp voor hem zou rouwen met een treurig lied, zo te vergelijken met dat kienen. Nu, die kregen daar niet voor betaald, maar die kregen daar wel alcohol voor, want het was Ierland. En de Ierse kerk die zag dat als een soort zonde in de ogen van God en heeft hen gestraft en geëxecuteerd op een manier die ervoor zou gezorgd hebben dat ze banshees zouden geworden zijn. Nee, dat is een van de tienduizenden verhalen van de oorsprong van de banshee.
Maar dus wat werd er als een zonde gezien? Dat ze aan het rouwen waren of dat ze alcohol kregen?
Ja.
Want het is weer een vrouw, hè?
Ja, vrouwen hebben niet altijd gemakkelijk gehad in de geschiedenis. Gelukkig is dat in het heden allemaal opgelost. Zowel in Wales als in Schotland zouden er ook soortgelijke legendes bestaan. Nu, we gaan ook een beetje dieper gaan in de Ierse mythologie nu. Ik weet niet, heb jij kennis van Ierse mythologie, Nicky? Heb jij niet met de kabouter van Lucky Charms te beschrijven? Nee.
Nu vraag je mij iets. Denk het niet. Allee,
dat is oké.
Buiten natuurlijk zo, ja, wat de origines van gelijk Samhain en zo.
Uh-huh.
Maar daarbuiten... Ik zal zien wat dat mij te zeggen heeft, want het schiet mij niet direct iets te binnen. Ik zal het zo zeggen.
Maar ik zal u al zeggen dat er een goede reden is dat hij wellicht niet veel weet over Ierse mythologie. Want Ierse mythologie die is ook niet meer wat dat ze ooit geweest is. Er is enkele eeuwen geleden, is er zo, ik weet niet of dat een religie of een secte was, maar iets dat christendom heette, is daar binnengevallen in Ierland. En hem zo eigenlijk zo al de oude Ierse geloven verdrongen, geschriften verbrand, eigenlijk zoveel mogelijk gedaan om te zorgen dat alle Ierse geloven een beetje verloren gingen. En daar zijn heel veel teksten gewijzigd, weggegooid of ja, aangepast om te passen binnen het katholieke kader of het christelijke kader. Waardoor dat we vandaag veel van de originele Ierse mythologie missen. Zelfs de legendes die we tot op vandaag kennen, zijn niet zoals dat ze 1000 jaar geleden verteld werden.
Mm-hmm.
We zijn dat gewoon kwijt dankzij het christendom, jammer genoeg.
Gee, thanks.
Ja. Ik denk dat ze hier en daar ook wel een keer iets goeds aan proberen te doen. Ze maar meestal niet op wereldvlak. Dus ja, we moeten het nu eigenlijk doen met incomplete teksten en verhalen die mond aan mond door generaties lang verteld geweest zijn en waarschijnlijk op die manier ook wel redelijk wat veranderd zijn. Zo is er ook onduidelijkheid over wat dat in de Ierse mythologie omschreven wordt als de Otherworld. Dat zou 3 dingen kunnen zijn. Oftewel is dat land van de fairy folk of de magische, mythische wezens. Het kan ook een naam zijn voor het hiernamaals. Of het wordt ook welke genoemd als het, naam van de als het land van de eeuwige jeugd, de Otherworld. Welke dat het nu ook is, dat zou zijn waar dat de Banshee vandaan komt. Maar we weten dus niet of dat haar een mythische veemaagd of een geest van een overledene. We weten wel dat ze gelinkt wordt aan de Otherworld. Er zijn ook mythologische teksten die de Banshee omschrijven als deel van de... En nu gaat mijn slechte Ierse uitspraak naar boven komen. Tuatha De Danann.
Oké.
Okay. Ik denk dat je het Tuatha De Danann moet uitspreken. Of
ik heb geen flow idee, zolang dan mij maar zegt wat dat is. Want...
De Tuatha De Danann, dat is eigenlijk een groepsnaam, een verzamelnaam voor de fae of de wee folk, de mythische wezens.
De fae folk, ja.
Dat heb je waarschijnlijk wel al een keer gehoord. Ja. Het mystieke ras die de goden en de godinnen van Ierland waren en die zouden onder de grond gedreven worden door de Milesians. Weet jij wat dan Milesians zijn?
Nog nooit van gehoord.
Wel, Milesians die zijn eigenlijk intussen gereduceerd tot een mythisch ras, maar die zouden eigenlijk zouden een invasie in Ierland gedaan hebben, zouden de mensen zijn waarvan dat eigenlijk de huidige Ieren van afstammen. Het roodharige volk dat op een dag Ierland is binnengevallen en de goden en de mythische wezens allemaal verdrongen heeft naar de onderwereld. Een volk waar dat we eigenlijk al een keer over gesproken hebben hier in Graspraak. Maar dat wel onder een andere naam.
Mm-hmm.
We hadden gezocht naar wat zou eigenlijk de naam zijn voor de mensen van die locatie en jij had hen de naam Atlantezen gegeven.
Maar...
Er staat nergens dat Milesians dat ook Atlantiërs zijn, hoor. Maar dat is een link die ik er zelf een beetje tussen
heb. Dat is wel echt een zotte callback dat ik niet verwacht had.
maar ik weet toch nog dat wij zo bezig waren van zijn het Atlantiërs of zijn het... Maar hij kwam af met Atlantezen en we hebben ons daarbij neergelegd. de Milesians die zouden Ierland overgenomen hebben van de fairy folk en zouden van de kanten van Griekenland komen, waar dat Atlantis ook ergens moet gelegen hebben, volgens mij. En die zouden zelfs onder leiding geweest zijn van een van de zonen van Noah. Weet wel, u bekend uit de Bijbel die hij ongetwijfeld gelezen heeft.
Die met zijn boot daar, ja.
Met zijn boot. Russell Crowe, hè. En ook wordt er gezegd dat de Banshee eigenlijk net beschermers waren van de Milesians, dat zij misschien nog niet bij de wee folk hoorden wanneer dat die toekwamen in Ierland. Wanneer dat Milesians daar toekwamen, maar dat ze eigenlijk mee zijn gekomen met de Milesians. Dat ze misschien mee zijn gereisd uit Atlantis of wherever dat die gasten vandaan kwamen. Ik heb hier een mooi portret van die invasie.
Sorry, maar er is niets in mij dat kan geloven dat de huidige Ierse bevolking kan afgestamd zijn van Grieken. Er is echt letterlijk geen enkel fysiek aspect dat gelijkt op de 2.
Ja, maar dat is goed, want ik zeg dat ze afstammen van Atlantezen. Niet van Grieken.
Ja, maar ja.
Ik zei van de kanten van Griekenland.
Maar dan nog...
Ja, als uw land als Atlantis gezonken is en Atlantis lag vlak naast Griekenland...
Fijn.
Dan komen ze van de kanten van Griekenland. De keer dat hier onder water staat, is België ook geen officieel land meer. Kun je niet meer betalen met een euro. Ik heb u al gezegd, Niki, dat er 5 Ierse families zijn die een eigen banshee zouden hebben. Hè?
Ja, en ze beginnen allemaal met een O en een afkappingsteken waarschijnlijk.
Ik zal zeggen, 4 ervan beginnen met een O en een afkappingsteken. Hey, maak je raad welke je wilt dat zijn.
Maar het eerste dat mij te binnen schiet is zo gelijk O'Reilly, omdat dat zo meestal een bekende naam van pubs is en zo.
O'Reilly zit er niet tussen.
Ah, damn. Flanagan.
Nee.
O'Keefe.
Nee.
O'Donnell.
Nu zeg jij gewoon namen uit Grounded for Life aan het opnoemen. Ik heb u wel door. Finarty.
Wat kan nog heet? Murphy? Nee?
Nee.
Damn. Oké, dat is alle Ierse namen dat ik weet.
Oké, ik zal ze een keer opnoemen. De families die een banshee zouden hebben zijn de O'Neills, de O'Briens, de O'Connors, de O'Grady's en de Kavanaugh's.
Oké.
Die zouden dus elk hun eigen familie banshee hebben die hen komt waarschuwen voor de dood van familieleden. Nu, door huwelijken door de jaren heen zouden afstammelingen van die familie ook al zodanig verspreid zijn dat er inmiddels veel meer families zijn die af en toe een keer een banshee zouden zien. Dus wie weet heeft er ergens een keer een O'Brien met een tondelaar gepoept en had hij ook een banshee zitten. Hé,
hey, maar ik ben wel van plan om dat te doen.
Wat met een O'Brien?
Nee, maar er is dus een mens in Wetteren, waar ik van afkomstig ben, dat hem heeft bezig gehouden met de stamboom van alle Wetteraars op te zoeken. En ik moet nog altijd een keer naar het gemeentehuis geraken, want daar ga ik echt wel effectief zwart op wit kunnen zien waar ik afkomstig van ben. Wie weet...
Ja, ja, wie weet zit er een O'Neill, O'Brien, O'Connor, O'Grady en Kavanaugh.
Ja, maar ik ben waarschijnlijk white as fuck. Allee, ja, het is,
ja, die gasten ook.
Ja. Nee, maar ik vermoed niet dat gelijk de tondeleers ergens ooit een keer buiten België en gepoept of weet ik veel.
Ja, maar ja, weet nooit. Wie weet dat de Obama bloed in je of zo. Maar goed. Dus die 5 families hebben dus hun eigen familiebandjes. Oké, geen bier meer tijdens de aflevering.
Ja, het is hier een quadruple, sorry hè, jongens.
De familie O'Brien die zou hun eigen persoonlijke banshee ook een naam gegeven hebben. De naam Abel. Geschreven A-I-B Hill. Ik heb het ook al als Abel omschreven gezien, dus ik weet niet wat dat nu de juiste uitspraak of spelling is, maar het is iets ertussen. Die banshee, Abel, die zou zo'n 400 meter van Killaloe, wat een dorp is in Ierland, gewoond hebben in een grot. En die grot kreeg de naam Craigliat. Je ziet hier ja, een foto van de streek. Dat zou zo het gebied zijn waar dat Abel zou vertoeven. De Craig waar ze in woonden zou bovenop de restanten van een fort liggen van een Ierse prins uit de 9e eeuw ook.
Is dat zo volgens de legende of zo volgens effectief historisch bewijs?
Legende, denk ik. Ik heb dat uit 1 artikel gehaald.
Oké.
Allee, ja. Ik zal zeggen, er zijn veel artikels over banshees en veel die allemaal hetzelfde vertellen. Dus als er af en toe een keer iets tussen zat dat ik nog nergens anders gelezen had, dan ben ik er wel op gesprongen. Maar dus ja, de Craig zou dus bovenop dat fort liggen. En Abel zou al, eeuwenlang ook aanbeden geweest zijn in de regio. Er zouden zelfs geschriften zijn van ergens in de 5e eeuw die over haar spreken. Zelfs in de 20e eeuw werd ze nog af en toe gespot aan een naburig meer in het gezelschap van 25 andere banshees, waarvan dat zij, zogezegd, de koningin zou zijn. Dus niet de koningin van alle banshees, want die komt straks aan bod, maar zij was zelf blijkbaar ook een koningin onder de banshee. Een verhaal dat je vaak tegenkomt als je banshee-legendes opzoekt, is dat van de Ierse koning Brian Boru. Wat dat ook trouwens een naam is die in die film voorkwam, in die Darby O'Hill film. Dus het komt allemaal een beetje samen.
Mm-hmm.
Dus de Ierse koning Brian Boru die zou in het jaar 1014 zijn leger aan het voorbereiden zijn op een gevecht. En zijn zoon Murrow Boru die zou op bezoek geweest zijn bij Abel om raad te gaan vragen. Op 22 april van 1014 zou Abel aan de koning zelf verschijnen bij Brian Boru met de boodschap dat hij nooit had terugkeren van het gevecht dat hij zich voor aan het voorbereiden is. Nu, het gevecht vond plaats en Brian Boru zou dat inderdaad ook verliezen. En volgens geschriften uit die tijd wordt er gesteld dat de koning zag dat de banier van zijn zoon gevallen was. Dus dat ja, de zoon zijn stukje van het leger, dat ze allemaal dood waren. En probeerde een van de schildknapen van King Brian nog om, ja, om zijn koning te overtuigen van ga weg, we moeten ons terugtrekken, we zijn het aan het verliezen. En de koning zou een citaat geven en dat toen werd opgeschreven ook en dat nog tot op vandaag nog altijd overblijft. Retreat becomes us not, and I myself know I shall not depart alive. For Abel of Cregliat came to me last night and told me that I should be killed today. Maar er is ook effectief een koningin van de Banshees. Ironisch genoeg is ze zelf geen Banshee, maar is ze een godin. De koningin heet Cliodna. Ik denk dat je het zo uitspreekt, je schrijft het al sinds zo. En zij kreeg de titel als koningin van alle Banshee en zou regeren in de Munster-provincie van Ierland. Ze wordt ook soms omschreven als de godin van de schoonheid en de liefde. Maar Cliodna die zou naar Ierland gekomen zijn omdat ze verliefd was geworden op een, ja, op een menselijke man in Ierland. Nu, er was toen ook een oppergod genaamd Mananan MacLir. Dat zo de Poseidon in de Griekse mythologie is, zo de zeegod. En die was de oppergod van de Otherworld en die zou een vloedgolf over Ierland laten spoelen hebben om Cliodna terug naar de Otherworld te trekken, zodat ze niet bij haar man kon zijn. Waar dat ze sindsdien ook zou geregeerd hebben als de koningin over alle Banshees dus. En ook is ze eigenlijk een rivaal van Abel, kunnen die twee elkaar echt niet luchten. Ook al, ook na eeuwenlang, zo ja, dead stares op zo de godinnenfeestjes en al.
Dat is ook van toen een keer luid gillen naar elkaar.
sorry voor de audiospike. Nu, Cliodna zou ook aan de oorsprong liggen van een legende die u misschien wel bekend voor zal komen, de Blarney Stone.
Ah ja, wacht hè. Is dat zo niet die een steen waar dat u hoeft naar... zo je hoofd tussen stenen moet steken, maar dat als je levensgevaarlijk is, maar als je daarin slaagt, al wel een wens mocht doen?
Ik zal het een beetje anders omschrijven dan nu, want dat was een heel onduidelijke omschrijving volgens mij. Ja, de Blarney Stone is dus in, ja, in Blarney Castle in Ierland.
Je moet er een kus aan geven.
Ja, just. Inderdaad, kus de Blarney Stone. Ik denk dat dat het bekendste fenomeen is. Maar om dat te doen, moet je inderdaad wel... moet je op je rug gaan liggen, bovenop dat kasteel. Moet je met je hoofd en je bovenrug eigenlijk in een gat door de vloer, boven een afgrond van ik weet niet hoeveel meters, gaan hangen en moet je dan die steen een kus geven. En ik zal u meteen zeggen waar dat vandaan komt. Dus, er was een man genaamd Cormac Lydir McCarthy. En dat is de man die Blarney Castle gebouwd heeft. Die zou, ik weet niet waarom, in een rechtszaak verwikkeld geweest zijn. En hij zou gebeden hebben tot de Banshee Queen, tot Cliodna, voor hulp. En Cliodna die is tot hem gekomen en die zei tegen hem... wanneer dat je onderweg bent naar de rechtszaak, moet je de eerste steen die je tegenkomt een kus geven. Cormac heeft dat gedaan. Hij kwam in die rechtszaak, hij heeft zichzelf verdedigd en hij was veel welbespraakter, veel eloquenter dan dat hij gewoonlijk was en heeft die rechtszaak gewonnen. Die steen zou hem de kracht gegeven hebben om zichzelf te verdedigen en in mooie taal te spreken en zou die kracht nog steeds aan mensen geven. En dat is waarom dat mensen tot op vandaag de Blarney Stone nog altijd gaan kussen. Er zijn letterlijk al miljoenen mensen die een steenweest gaan kussen. Dat zit vol van de vieze bacteriën, volgens mij. Maar het wordt dus wel nog altijd gedaan. En dat is eigenlijk de reden waarom dat mensen het doen.
Oké, maar iemand moet mij dat wel uitleggen waarom dat de eerste steen dat hij tegenkwam dan per se een steen is waarbij dat het nelf van je lichaam uit dat kasteel moet steken voor er een kus aan te geven.
Hij heeft die steen gebruikt in de bouw van het kasteel. En ik weet niet toevallig of expres, maar is dat bovenaan in dat kasteel terechtgekomen. Anyway... Ik denk dat ik het wel zou doen, moest ik daar zijn. Maar ik zou echt in mijn broek doen.
Ik ook, maar ik wil wel weten dan of dat af en toe nog een keer gecheckt wordt voor stabiliteit en zo onderhoud van het kasteel en de steen. Maar ik zie het al gebeuren dat ik zojuist de persoon ben dat er gaat inhangen en dat dan in één keer alles begint af te brokkelen en bye-bye Nikki en bye-bye grafspraak.
Ja, dan moet mij een andere co-host zoeken, verdorie. Ja, nee, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik heb wel al video's gezien van mensen die dat doen. En dat is wel altijd met een begeleider erbij die aan het vasthouden is. Ze zit ook vast met touwen, denk ik, dat het niet zomaar zou kunnen vallen. Allee, ze zetten wel in op je veiligheid daarbij. Maar je moet toch altijd een beetje dapper zijn om het te doen.
Ja, maar ik denk wel dat ik het zou doen.
Ik ook, maar ik zou niet op mijn gemak zijn. Maar als er mensen zijn die de Blarney Stone al een kus geven, laat dat ook een keer weten aan ons. Hoe was dat? Heb je daar nog een video van of zo? We willen dat heel graag een keer zien.
Je had daar vele ziektes aan over gehoord.
Zo'n Blarney Stone dat boven je lip aan het groeien is. Maar dus ja, de kracht die Cleotna daar getoond heeft, heeft hij niks te maken met Banshee-krachten, is hij misschien al opgevallen, dat wel bespraakt zijn, ja. Maar Cleotna was een godin en elke godin in de Otherworld hadden hun eigen krachten, maar hadden daarnaast ook gewoon basismagie, of wat dat als basismagie omschreven werd. En zouden dus wel dat soort dingen kunnen verwezenlijken. Zelfs niet enkel de Ieren hebben een Banshee-legende. In mei van 1318 was er een Normandische veldheer genaamd Richard de Clare. Ik weet niet of ik zijn naam juist zeg. Ja, die was de leider van de Normandiërs en die was aan het marcheren naar een gevecht tegen de O'Brien en de O'Dea-clans in Ierland. Hij werd hierin ook bijgestaan door Engelsen en zelfs door enkele Ieren. Ze kwamen aan een meer en daar zagen ze wat ze omschreven als een verschrikkelijke vrouw en die was bebloede kledij aan het wassen. Een van hun Ierse bondgenoten werd naar haar gestuurd om met haar te praten, want ja, vrouwen aan meren, dat is voor Ieren, niet voor de rest. En die kreeg van de vrouw te horen, ik waak over het water. Ik woon in de Fairy Mounts van het land en ik kom van een stam die in de hel woont. En binnenkort zullen wij allemaal samen in de hel leven.
Zat het dus over 2020.
Ja, kort samenvat was dat wat die vrouw zou gezegd hebben. Nu... De Clare trok zich niet echt aan.
Richard de Clare,
die trok zich daar eigenlijk totaal niet van aan. En hij is met zijn bondgenoten tot aan het gevecht getrokken. Een gevecht waarvan dat ze eigenlijk ook verwacht hadden dat ze dat met veel gemak gingen winnen. Ze hadden betere uitrusting, ze hadden meer mannen. Het ging een gevechtje van niets zijn. Maar de Clare en al zijn bondgenoten lagen een dag later dood op het slagveld. Ze hebben het niet gehaald, helaas. Ik weet niet of dat dan een toffe mens was, ik weet niet of dat helaas is, maar ja, heeft niet gewonnen. Nu, bijna 300 jaar daarna zou er geen sightings meer zijn van Banshees in deze streek. Tot in 1665 de memoire van Lady Anne Fanshawe verschijnt. En zij schreef wellicht het bekendste Banshee-verhaal. Als ik dingen opzocht, is dat hetgene dat ik overal bleef tegenkomen. Onder andere in het boek dat ik erover gelezen heb en in alle websitebronnen wordt Lady Fanshawe haar verhaal vernoemd. Dus Lady Fanshawe was op bezoek vanuit Schotland bij Lady Honora O'Brien in Ierland. Een van de nachten dat ze in het kasteel van Lady Honora verbleef, werd ze wakker door een geluid van een stem. Nu, ze lag in een hemelbed met zo de gordijnen naar beneden getrokken overal. En ze trekt de gordijnen opzij van het bed en ze kijkt recht op een raam uit. En daar zag ze een vrouwengezicht naar haar staren. Ze omschreef het als een bleek gezicht met grote, trieste ogen die recht naar haar keek. Rond dat gezicht zag ze veel fel rood haar, duidelijk zichtbaar in het maanlicht. Het lichaam dat leek meer een wolk dan iets vast. En ze keken elkaar een tijdje aan en dan begon de vrouw in het raam te spreken. Ze sprak maar één woord uit, maar ze herhaalde het tot driemaal toe. Het woord alone. Het was echt luid en op een toon die Lady Fanshawe niet kon beschrijven. Ze zei van het is als een toon dat ik nog nooit gehoord heb in mijn leven. Ze hoorde die vrouw nog een diepe zucht slaken en verdween toen in het niets. Nu, Lady Fanshawe zou Mr. Fanshawe of Lord Fanshawe wakker maken die naast haar lag te slapen. En die nam haar verhaal best wel serieus eigenlijk. En die zei van, zo'n zaken, dat gebeurt wel een keer in Ierland. Het is hier land van de mythische wezens uiteindelijk. En de volgende dag stond ze op en wanneer dat ze bij Lady O'Brien kwam, vertelde die haar dat om 2:00 die nacht dat haar nicht overleden was in het kasteel. Lady O'Brien die zei dat ze heel de nacht was wakker geweest, omdat ze zegt van elke keer dat er iets van overlijden in onze familie voorkomt, is er een vrouw die aan ons kasteel verschijnt, een banshee. En ik had schrik dat die mijn gasten zo lastig vallen. Dus ik heb heel de nacht gewaakt, maar ik heb ze niet gezien. Dus ja, die vertelt dat wel aan elkaar van, ah ja, ik heb dat... Lady Fanshawe vertelt dat wel, dat ze dat wel gezien heeft. En Lady Honora legt nog uit van, dat zou volgens het verhaal een geest zijn van een vrouw die lang geleden verleid is geweest en daarna vermoord is geweest door de heer van dit kasteel. Het lichaam zou begraven zijn geweest in de grond vlak onder het raam waar dat ze aan verschenen is.
Mm-hmm.
Nu, ik heb nog moeite gedaan om te proberen uit te zoeken welk kasteel dat van Lady Honora was, of dat dat daar nog stond, maar ik heb heel weinig teruggevonden. Ik vond wel een paar kastelen, maar ik vond zelfs 2-3 kastelen die zogezegd van haar zouden geweest zijn. Ik weet niet in welke dat Lady Fanshawe zou verbleven hebben die nacht. Dus het is moeilijk te bepalen.
Ja, het is gelijk bij veel van die verhalen zo. Hé. Alleen misschien zit er inderdaad wel iets historisch accuraat in. Maar het zijn ook altijd heel veel elementen dat toch wel meer naar de legendekant gaan. Hé. Allee, dat verhaal van Richard de Clare, die de mens al waarschijnlijk wel degelijk bestaan hebben. Ja. En al die andere verhalen ook. Maar ja, het is inderdaad moeilijk om te weten van wat is er allemaal echt en accuraat aan.
Ja, tuurlijk. Allee, ja, het kan ook zijn dat Richard de Clare zijn leger, dat ze gewoon een psychotische vrouw zijn tegengekomen die hun dood heeft voorspeld en dat die toevallig gelijk had.
Zo crazy cat lady.
Waarom zijn hij bebloede kleren aan het wassen, madame? Well, maakt niet uit, het is het jaar 1030, dat is normaal nu. Ah ja, oké. Okay. Er zijn nog banshee-voorspellingen natuurlijk. Bijvoorbeeld King James I van Schotland. Zijn dood zou ook voorspeld geweest zijn door een banshee in 1437. En in een stadje genaamd Quinn was er zelfs sprake van iets dat Corofin banshees heette. Maar dat waren echte oude vrouwtjes die aan de straatkant zaten en de dood van arme mensen aan het voorspellen waren.
Dat is eigenlijk een beetje gelijk...
Waarzeggers op de kermis, zoiets?
Nee, ik ben even aan het denken hoe dat ze noemden. Leonie.
Ah ja, voilà.
Leonie van Onkerzeelen.
Ja, die zou een goede Corfin-banshee geweest zijn.
Dat is onze local banshee.
We gaan ook nog een keer naar de O'Neill-banshee. Je ziet er al een kasteeltje. Dat is een kasteel dat in het noordoosten staat van Loch Neagh. En dat heet Shane's Castle. Ooit was dat gekend als Eden Duff Carrick en is in 1607 door King James aan de O'Neills gegeven. Shane McBrien O'Neill zou de naam officieel veranderen naar Shane's Castle in 1722 en dat is hoe dat het tot op vandaag nog altijd bekend staat. De O'Neills die hadden verschillende kastelen, maar Shane's Castle had toch iets bijzonders. Er was namelijk een stenen uitkerving van een menselijk gezicht dat in een van de torens ingemetseld was. En dat zou zelfs enkele eeuwen ouder zijn dan het kasteel zelf, gewoon al heel lang in bezit van de familie O'Neill. En er werd ooit zelfs een voorspelling gedaan dat de dag dat die steen uit de toren van het kasteel valt, dat dan ook de bloedlijn van de O'Neills zal eindigen.
Hmm.
Ik heb hier een foto van die steen. Ik vind enkel maar een heel oude foto terug, ja, die heel onduidelijk is. Maar je ziet er wel een mensengezichtje in hier.
Maar ja, dat sting natuurlijk met die uithouwingen. Hè. De tand destijds kan veel aanrichten qua regen en zo. Je ziet wel inderdaad dat nog een gezichtje is geweest. Dus, maar ik veronderstel, als je nu dat kasteel zou gaan bezoeken, dat dat gezichtje er dus nog altijd in zit.
Dat zou er nog altijd moeten zijn, maar ik heb geen recente foto's ervan.
Maar ja, want het ziet niet veel meer over van dat kasteel, als je het zo ziet ook, hè, nu.
Ja, en dat is door de banshee. de O'Neills die hadden namelijk hun eigen banshee. En die zou er gekomen zijn uit wraak. Een van de vroege O'Neills, echt eeuwen geleden, die zou ooit teruggekomen zijn van een raid wanneer dat hij een stier zag die met zijn horens vast zat in een meidoorn. Nu, meidoorns, ik weet niet of dat je dat weet, maar dat wordt eigenlijk aanzien in Ierland als een heilige plant. Of toch al sinds heilig voor de feyfolk. En die beschouwden de stier vanaf het punt dat hij vast zat eigenlijk als hun eigendom. Van zodra dat hij in een meidoorn zit, hoorde zij de eigendom van de feyfolk. Maar de O'Neill die zag die stier dat vast had en die heeft die helpen losmaken. Waardoor dat de feyfolk zich eigenlijk beroofd voelden van hun stier. Wanneer dat hij thuis kwam, kreeg hij te horen dat de fairies zijn dochter hadden meegenomen naar de bodem van een nabije loch. Het meisje mocht nog een keer terugkeren naar haar familie om te laten weten dat ze veilig was, maar vanaf dan mocht ze enkel nog komen om de familie te waarschuwen voor aankomende dood. Anders mocht ze niets meer doen. Nu, ja, dat heeft ze ook eeuwenlang gedaan, ook als een positief spirit van de O'Neills. Ze kreeg zelfs binnen Shane's Castle kreeg zijn eigen kamer die aan haar gewijd was. Een kamer waar dan niemand anders in mocht slapen, er stond daar een bed. En volgens dat de legende gaat, was er soms wel de vorm te zien alsof dat er een vrouwenlichaam in dat bed geslapen had. Ook al sliep er daar nooit iemand. Nu, je hebt het zelf al opgemerkt, de ruïnes zien er een beetje ongewoon uit, ja. Nu, ooit ging dat kasteel herbouwd worden door een man genaamd Richard Nash. Ik weet niet of dat die naam u iets zegt.
Nee.
Richard Nash is de architect achter Buckingham Palace. En die zou Shane's Castle dus ook willen herbouwen hebben in die tijd. Maar terwijl dat de werken bezig waren, zou er een brand uitgebroken zijn. En die brand ontstond eigenlijk de avond nadat er een groot feest was gegeven in dat kasteel. En dat een van de gasten, je kunt het misschien al raden, de nacht had doorgebracht in het kamertje van de Banshee.
Ja.
De Banshee zou woedend geweest zijn daarom en de brand zou ook ontstaan zijn in diezelfde kamer. Het kasteel is dan voor een heel groot deel afgebrand, maar de steen met de Black Head van de O'Neills, zoals dat genoemd wordt, die staat er wel nog altijd. Die toren heeft de brand overleefd. De rest van het kasteel, daar schiet er wat minder van over. Dus ja, de herbouwing die zijn nooit gebeurd. Dus ja, de legende van de Banshee die had al eeuwenlang mee en is een van de meest gekende aspecten van de Ierse mythologie. En door verschillende stukken van Ierland die elk hun eigen verhaal vertellen, zit er enorm veel variatie in wat dat een Banshee nu exact zou zijn en lijkt er ook ruimte voor meerdere interpretaties. Ook de opkomst van het christendom heeft heel veel legendes doen verdwijnen, waardoor dat we wellicht nog enkele van de originele verhalen missen die ons misschien nog meer zouden kunnen vertellen over wat dat een Banshee nu eigenlijk zou geweest zijn. Of dat ze nu echt zijn of niet, dat laat ik zo meteen aan u over, maar ik denk dat we wel kunnen stellen dat ze op zijn minst wel iconisch zijn.
Ja, absoluut. Ik moet zeggen, ik vind het niet meer dan een goede legende. En dat maakt het geen minder leuk verhaal. Ik vind dat sowieso fantastisch. Zowel Ierland als Schotland staan al, ja, sinds dat ik me kan herinneren, on the top of my bucketlist om een keer op bezoek te gaan. Om een keer op reis te gaan. Ik ben enorm gefascineerd door alles dat daarmee te maken heeft. En ja, ik vind de Banshee gewoon op zich een heel leuke aansluitende legende. Dan geloof ik erin? Absoluut niet. Maar desondanks heel goed grafspraakmateriaal. Hè?
Ja, dat dacht ik ook wel. Ja, de Banshee is ook een case dat ik eigenlijk al heel lang wil coveren, omdat ik het wel al altijd fascinerend en iconic vond. Ik ben blij dat er eindelijk van gekomen is, maar ook ik denk meer dat dit gewoon een boeiend volksverhaal is dan dat er echt werkelijkheid in zit. Natuurlijk, er zijn wel echte geschiedkundige gebeurtenissen die gelinkt worden aan Banshee-verhalen. En ik geloof ook wel vanuit bijgeloof en zo dat er wel mensen zullen overtuigd geweest zijn dat ze een Banshee gezien of gehoord hebben. Of dat er wel een keer vrouwen zullen voorgedaan hebben, alsof dat ze Banshee waren om iemand te stuiven op het lijf te jagen. Of gewoon omdat ze er echt van overtuigd waren vanuit een of andere waanbeleving of zo, dat weet ik niet. Maar de echte Banshee, als in de hellende voorspeller van de dood, daar geloof ik toch wat minder in. Dus ik vrees dat het een dubbele nee wordt in deze week.
Ja, exact.
Oké. Maar goed, dat was de eerste grafspraak van 2023, wel nog opgenomen in 2022. Nogmaals, allemaal bedankt om te luisteren naar ons en om dat al 82 afleveringen lang te doen. Oké, 82 afleveringen aan grafspraak, dus dat is 82 uur naar onze zeven luisteren en we zijn daar heel dankbaar voor. Als je meer grafspraak wilt, je kan ons vinden op sociale media en dat zijn Nikki.
Dat is Facebook, Instagram en Twitter, geloof ik, dat wij nog steeds hebben. Maar...
ja, we hebben altijd een Twitter. We zien, af en toe krijgen we ook een tweet binnen van iemand of zo, maar ja, Twitter ligt een beetje stil en fuck Elon Musk, dus we zitten daar eigenlijk echt niet meer op. Die luistert niet naar deze podcast.
Nu, in elk geval, al de dingen dat ik nu heb opgenoemd, daar vind je ons onder Grafspraak en op Facebook dan ook nog een keer de Grafspraak community, die eigenlijk bijna wekelijks, maar blijft groeien. Dus dat is echt de max.
Ja, alle weken komt er toch wel een handvol mensen bij. Ik denk dat we de 500 aan het naderen zijn.
Oh ja.
Ja. Dus kom er zeker bij. Het is gezellig, het is leuk. We zitten er zelf ook heel vaak in, dus kom erbij. Voor de rest, er is ook een website waar je naartoe kan. Dat is grafspraak.be. Daar kan je alle afleveringen vinden. Vind je de bijbehorende casefiles met alle foto's en video's waar we over spreken in de afleveringen. Wat vind je daar nog? Je vindt daar een contactpagina. Je kan ons een voice message sturen. Je vindt de link naar de Patreon als je ook elke week jouw naam in de aflevering wilt horen.
Je kan op de website natuurlijk ook terecht voor onze webshop. En daar hebben wij sinds kort ook een nieuw design in de aanbieding dat je op van alle soorten merchandising kan plaatsen. Nu, dat design is gemaakt door Arthur, a.k.a. de Barastash. Die vind je terug op Instagram en daar kan je al zijn designs terugvinden. Check het zeker eens, het is echt wel de moeite. En alvast dank u wel daarvoor, Arthur.
Ja, is trouwens ook dezelfde persoon die het Graspraak huisdesign gemaakt heeft. Dus we werken heel graag samen met Arthur. En als je zelf jouw design nodig hebt, ga zeker ook eens gaan kijken bij hem. Je kan Graspraak beluisteren op jouw podcastplatform naar keuze. Of het nu Spotify of Stitcher of iTunes of eender wat is. We staan overal op. En staan we toch niet op jouw favoriete platform? Laat het ons weten en we zorgen dat we daar ook terechtkomen. Het enige dat we van jullie vragen voor naar deze gratis show te luisteren is dat je in ruil een rating heeft of ons een comment achterlaat. Of je abonneert, doet wat je kan op jouw platform naar keuze. Dat is overal anders, dus doe wat je kan en je helpt ons sowieso vooruit. Mensen die luisteren zonder een rating te geven of te abonneren of eender wat. Die kunt welke voor hebben dat je gewoon gezellig een babbel zit te doen met je verloofde toevallig over Banshees en dat ze plots zegt dat ze wel een keer met een O'Brien zou poepen en dat je volledig uit de lucht valt. Dit was de afspraak. Bedankt om te luisteren.
Bye.
Afspraak.be